Na deel 3 met algemene informatie over het ree van deze podcast, waarin ik u heb verteld over het leefgebied van een ree, het gedrag, communicatie, voeding en voortplanting, zijn we nu toe aan deel 4 van de podcast. En deel 4 betreft een interview met mevrouw Rodrigo. Mevrouw Rodrigo is voorzitter en secretaris van de Stichting Reeënopvang Nederland. En ik heb haar geïnterviewd in een Van der Valk hotel. En op de achtergrond hoort u wat rinkelende borden en wat bestek. En dat is jammer, ik moet nog veel leren als podcastmaker. Maar het geluid is misschien wat hinderlijk, maar mevrouw Rodrigo is gelukkig goed te verstaan. Mevrouw Rodrigo, fijn dat u bent. Heel fijn dat u een afspraak heeft willen maken, tijd heeft willen maken voor dit interview.
Graag gedaan.
En ik wil graag beginnen met u van hoe lang bestaat de stichting eigenlijk?
De stichting is opgericht op 15 februari 1996 door de heren J. Poutsma en H. Meijering. Meneer Poutsma was een autoriteit op het gebied van reewild. Dus het was ook eigenlijk wel logisch dat hij deze stichtingen heeft opgericht. In de eerste jaren na de oprichting functioneerde de stichting zonder welke vergunning of ontheffing dan ook. Dat was toen niet nodig.
Er waren nog eens tijden.
Ja, dat was heel wat anders. In 1999 trad de Flora- en Faunawet in werking en een ontheffing was vanaf dat moment noodzakelijk. De minister van toen nog Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zag de noodzaak van het bestaan van deze stichting niet in en maakte geen haast met het verstrekken van een ontheffing. Dankzij de medewerking van mevrouw Annie Schreier-Pierik is het toen toch gelukt om een ontheffing voor de stichting te krijgen, zodat alles volgens de wet kon worden geregeld. De stichting verkreeg de ontheffing en zij verleende een machtiging aan de opvangcentra. In 2012 werd de Flora- en Faunawet drastisch gewijzigd en vanaf dat moment moest elk opvangcentrum in Nederland dat beschermde wilde inheemse dieren, waaronder reeën, wilde opvangen, zelf een vereniging of stichting zijn. En moesten dus alle opvangcentra voor zichzelf bij het ministerie van Economische Zaken een ontheffing aanvragen.
Dus als ik u goed begrijp is er sprake van een stichting Reeënopvang Nederland. En die stichting die heeft, kent meerdere, eigenlijk zelfstandige, ja hoe zullen we het noemen,
ja,
organisaties.
Ja, zijn allemaal stichtingen.
Allemaal stichtingen.
Dat is door de wet opvangen. Zijn ze dat verplicht. Dat was een hele toestand.
Ja.
En niet fijn voor al die mensen, want dat is allemaal extra werk. En ze werken liever met de dieren zelf. Maar ja, als ze dat niet voor elkaar hadden, konden ze niet legaal te werk gaan.
Helder.
Dus het moest geregeld worden.
Ja, ja.
De Stichting Reeënopvang Nederland ging zich vanaf dat moment nog meer richten op het instand houden van een netwerk van opvangcentra. En besloot om zich vooral in te gaan zetten voor het geven van advies en voorlichting over reeën. En in het bijzonder over het omgaan met volwassen reeën en reekalveren, waarbij het welzijn van deze dieren altijd voorop staat. Een eerste aanzet daartoe werd in 2012 gegeven door het uitbrengen van een korte voorlichtingsfilm over reekalfjes. Deze film staat nu op de homepagina van de website van de stichting.
Daar moeten we naar kijken, want hoe is de adres van de website van de stichting?
Is www.reenopvang.nl en geen trema's op de E's. Makkelijk houden.
Dat is makkelijk.
Ja?
Moet makkelijk te vinden kunnen.
Ja, daarom hebben we dat zo gedaan. Waarom dat filmpje? Helaas, het wordt nu wat minder, het wordt ook wat meer bekend, maar het gebeurt nog elk jaar weer. Helaas nemen mensen kalfjes uit de natuur mee. Ze zien een kalfje liggen. Ach, dat beestje. Helemaal alleen en verlaten. Huppakee, kalfje gaat mee naar huis. En dan begint het probleem. Want ja, hebben de mensen zich niet gerealiseerd? Waar laat je dat beestje? Wat moet hij eten? En hoe vaak? En hoeveel? U wilt het niet geloven, maar er verdwenen nogal wat reekalfjes in de hondenmand in de kamer. En dat is helemaal niet goed voor het kalf. Dat dient niet het welzijn van het dier. Want het beestje weet niet wat hem overkomt. Is niet meer in de natuur. Dat kan niet. En bovendien, als het die mensen daarmee aan de gang gaan, zijn ze strafbaar. Dat mag niet. Je mag niet een dier. Je mag geen dier uit de natuur meenemen. Als het helemaal niet anders kan, dan moet je een andere weg wandelen, maar daar komen we nog wel op. Maar dat mag niet. Nou, het gebeurde zo vaak dat we hebben een filmpje laten maken door Luc Enter. Prachtig filmpje geworden. En daarin wordt precies weergegeven dat je dat niet mag doen. En wat, ja, hoe het gegaan is met dat kalfje, ja. Maar wat helemaal niet nodig was geweest. Als mensen ze hadden laten liggen, dan gebeurt er niks. Maar ik zeg altijd, laat dat beestje rustig liggen. Ga weg, laat hem met rust. En kom eens over een 4 uur later nog eens terugkijken. En meestal is hij weg. Want zolang je erbij blijft staan, komt die moeder niet.
Nee, maar de moeder is altijd in de buurt.
Die is
hè?
Altijd ergens, die loopt met de neus op de wind van de kalf. Want een kalf geeft geen geur af, hè. Ja. Maar die moeder ruikt het kalf wel. Dus die is altijd ergens in de buurt en weet ongeveer waar dat kalf is en ruikt het. Maar die komt niet zolang er vreemden bij dat kalf zijn. Ja. Dus ik zeg altijd weg, helemaal weg. Ja. Met hond en alles weg, want die hond is helemaal een drama. Weg bij dat kalf en laat het met rust. En ga een uur of 4 of 5 later nog eens kijken. En ja, als het dan nog ligt, nog geen probleem. Meestal is het kalf weg. Is hij niet weg en je vertrouwt het niet, nou ga je eerst nog weer eens een poosje weg. Als hij dan later er nog ligt, dan kan je altijd de beheerder inschakelen van het gebied. En zeggen van, nou, er ligt daar een kalfje en dat ligt er al een hele tijd, et cetera, et cetera.
Dus nooit meenemen.
Nooit meenemen.
Eigenlijk altijd in de buurt.
Altijd, ja. En nooit meenemen, want je kunt er niks mee, bovendien is strafbaar.
Ja.
Absoluut strafbaar. Ja. Goed, we gaan verder. In 2017 wordt de Flora- en Faunawet ingetrokken en treedt de wet Natuurbescherming in werking. Hierin zijn de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet samengevoegd. Een decentralisatie van het natuurbeleid is hiermee formeel een feit, want de bevoegdheden van het Rijk zijn hierdoor overgedragen aan de provincie. Voortaan hebben de provincies dus de regie over het natuurbeleid in de regio, maar dit heeft geen gevolgen voor de stichting. In 2021 wordt besloten dat de wet natuurbescherming zal overgaan in de omgevingswet. En deze wet geeft richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur moeten beschermen. De invoering van deze wet wordt steeds uitgesteld, maar zal naar het zich laat aanzien waarschijnlijk medio 2023 in werking treden.
En als je nou eens, zeg maar, bij wijze van spreken één zin zou moeten zeggen, wat doet de stichting Regio Faune nou eigenlijk? Wat is het doel van de stichting?
Nou, de stichting heeft als doel de opvang en de verzorging van hulpbehoevende reeën en het terugplaatsen van deze dieren in de vrije natuur. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en in stand houden van een landelijk netwerk van opvangcentra. Ja.
Dus u heeft, wat we net al zeiden, hè, er is een stichting Reeënopvang Nederland.
Ja.
En die heeft een aantal opvangcentra, of die heeft ze niet zelf, maar het zijn ook zelfstandige stichtingen.
Ja, maar die zijn aangesloten bij de stichting en staan onder de paraplu van de stichting. Dus de stichting, ze werken door allemaal op zichzelf, maar de stichting controleert en heeft contact met ze. Ja,
en hoeveel opvanglocaties heeft de stichting eigenlijk?
Op dit moment 7.
7, en die zitten verspreid over het land?
Ze zijn verspreid over heel Nederland. Mm-hmm. Op de website is er een kop opvangcentra. Daar staan ze allemaal.
Ja.
En die liggen dus van Moddergat van Friesland tot in Zeeland. Zitten in Posterholt in het zuiden. Ja. En die liggen door het hele land heen. Dan zijn er nog 2 andere centra. Die vangen ook geregeld op. Daar werken we wel mee samen. Maar die zijn niet aangesloten bij de stichting.
Nee.
Die hanteren een iets andere werkwijze. En ja, daar staan wij niet helemaal achter.
Nee.
Maar ze doen heel goed werk. Okay. En ja, we werken gewoon met ze samen. Ze hebben geen probleem.
Ja, helder. En dus zou het betekenen dat er eigenlijk nog niet genoeg zijn? Dat er nog niet genoeg opvangcentra zijn?
Nou, laten we het eerst voorlopig bij deze 7 laten. Deze draaien goed. Die mensen hebben ontzettend veel ervaring.
Ja.
Het is ook erg moeilijk om dan weer elders een opvanglocatie te starten. Laten we het hierbij houden, want deze opvangcentra werken natuurlijk onderling ook samen.
En wat als ik nou een mooie locatie heb, ik denk, goh, dat vind ik mooi, dat ga ik ook eens doen, de reeën opvangen. Wat kan ik dan bij jullie aansluiten of hoe werkt
dat? Nee, nou, dat is een hele toestand natuurlijk. Kijk, dat centrum in Almelo is ook nieuw opgezet. Die mensen hadden zich aangeboden. En dan komt er nog heel wat bij kijken. Ik heb met die mensen eerst gesproken. Want je moet natuurlijk eens weten van wat is de drive van die mensen? Waarom willen zij dat? En wat kunnen ze en wat hebben ze aan ervaring met dieren? En het is geen sinecure hoor, om kalfjes groot te brengen. Want je moet elke 2 uur je bed uit, hè? Ook s'nachts.
Ja, ja, ja.
Dus, maar goed. En dus ik heb met die mensen gesproken, ik ben er geweest. We hebben overlegd met elkaar, we hebben met de andere centra overlegd, uiteraard. Naar aanleiding, het waren mensen die gewend waren om met dieren om te gaan, ook met kalfjes, vanwege hun bedrijf dat ze hebben. Dus dat scheelde natuurlijk al. Ze hadden, wilden dat heel graag voor de natuur doen, dus we hadden een hele goede insteek. En toen ik daar was om de zaken te bekijken, bleken ze dus nogal veel grond te hebben waar dat allemaal kon ingericht worden. Want je hebt een nachthok nodig, waar een warmtelamp kan hangen. Dat nachthok moet een uitloop hebben naar buiten. Maar dan moet dat beestje niet ineens in zo'n wei komen. Die moet eerst een klein weitje hebben. En dat weitje moet je kunnen vergroten naarmate die ouder wordt. En dan moet het weer groter worden. En als je volwassen reeën binnenkrijgt, die tijdelijk even, komt niet zoveel voor, maar goed, het komt wel voor. Die kan je niet op zo'n klein weitje zetten, dus er moet ook een grote wei zijn. En het moet allemaal ingerast zijn, hè, op 2 meter hoog. Dus daar komt heel veel bij kijken.
En hebben jullie nou een soort van lijst van criteria waar je dan aan moet voldoen? Want u noemt er een aantal.
Zijn er. Je moet als mens natuurlijk er helemaal klaar voor zijn. Je moet je goed weten wat je begint. Want het is niet zo dat als je het helemaal begint dat je zegt van nou, val me toch tegen, ik hou er mee op. Dat zo werkt het niet. Nee. Hè? Je begint aan iets, maar daarom wordt er van tevoren heel goed met de mensen overlegd. Ja. En ik zeg ook altijd tegen de mensen, denk er eerst maar eens over na. Ik zeg nog geen ja. Ga er eerst maar eens over nadenken. Ga binnen je gezin ook afspreken van denk erom, als het eenmaal voorjaar is en ik krijg kalveren binnen, ja, dan zijn we druk en misschien heb ik assistentie nodig. Maar liefst niet, want daar kom ik straks van mijn leven op. Maar ja, ik ben er wel heel druk mee. Je moet er ook de administratie bij houden, hè? Want ze krijgen formulieren, die moeten het helemaal invullen. Want ik hou jaarlijks natuurlijk wel bij wat er binnenkomt, wat er, hè, hoe en wat, dat komen we straks op. Maar goed, dus dat, dat vereist nogal wat werk. Hè? De ruimtes moeten zijn, het land moeten zijn, de afrasting moet er komen. Dat kost ook nog wel wat. Wij kunnen wel iets helpen, maar niet voor alles natuurlijk.
Ja.
Dus ja, dan zeg ik altijd, alles doorgepraat, een aantal keren geweest, overleg gehad met de andere zetter, maar nu ga je eerst eens nadenken. Hè? Beeldjes in, dat je kalfjes hebt en dat, hè? En je moet om de 2 uur je bed uit. En het kan hozen van de regen, weet ik wat, maar je moet er wel uit en je moet naar de kalfje, want dan weet je moet drinken.
Ja, dus je moet er wel heel goed over nadenken voordat je dat überhaupt wil.
Ja.
En als dat dan zo is, dan kun je dat weliswaar melden bij jullie. Maar u gaat er wel heel scherp kijken van...
Heel scherp erop.
Wat is er allemaal aan de hand? Is dat allemaal op orde? En vervolgens ook van, denk er nog eens goed over na.
Ja, dat zeker. Ja. En dan komt er natuurlijk ook bij dat er gehandeld moet worden naar het welzijn van het dier.
Ja.
En dat is helemaal niet zo eenvoudig. Want je zegt, ja, maar ik zorg heel goed voor hem. Ja, maar als het kalf helemaal doodziek en ellendig binnenkomt... dan ga je hem niet opknappen, want dan zie je aan dat beestje, dat gaat niet goed. Als hij binnenkomt met 2 gebroken poten, gaan we dat kalfje, hoe hard het ook klinkt, dan gaan we niet met in 2 poten in het gips zetten. Want wat moet je een reekalfje met 2 gipspoten? Denk eens aan het welzijn van een dier, denk eens waar die vandaan komt.
Want wat gebeurt er dan met zo'n kalf?
En daar zijn we allemaal heel fel op, want er wordt elders wel iets anders gewerkt. En ja, wij willen dat niet. Dat druist in tegen het welzijn van het beestje.
Ja.
Denk eens waar die vandaan komt, uit de natuur. En bovendien, ja, dan moet je hem natuurlijk ook weer vaak in de handen hebben. Hoe meer, liever niet, zo schuw mogelijk houden.
Ja.
Dat is natuurlijk ook zo bij die mensen, als ze dan zeggen van, dat gaan we doen. Dan zeggen we, ja, maar is dat leuk? Maar niet de theeclub op visite van kalfjes kijken. Ja. Niet het vriendinnetje van Pietje komen kijken.
Ja.
Het kalfje. Het kalfje is daar. Jij verzorgt hem. En daarmee klaar. En er komt niemand bij. En er gaat niemand extra met hem om.
Ja.
Of op afstand eventuele foto. Dat vind ik niet zo erg. Maar er niet bij.
Nee,
want we moeten dat schuwe karakter houden. Anders kan die niet meer uitgezet worden.
Nee.
Ik sta natuurlijk ook op de website en ik ben altijd heel blij als de mensen me bellen, want dan kan je ze coachen. Ja. In het hoofdseizoen, de telefoon staat niet stil. Dan ben ik aan de lijn, aan de Wosterlijn, en dan gaat mijn mobiel af en dan hebben we de volgende patiënt.
Ja.
En allemaal, ja, maar ik heb een kalfje gezien of ik heb een ree gezien. Ligt mijn ree in mijn tuin, wat doe ik ermee? Allemaal zulke vragen. En
heeft u enig idee van hoeveel reeën of reeën kalfjes aangemeld worden?
Jazeker, dat kan ik heel precies vertellen. Ja.
Hoeveel is dat ongeveer?
In 2021 zijn er 52 reeën binnengebracht.
52, wandel.
5 bokken, 12 bokkalveren, 13 reegeiten en 22 geitkalveren.
Heel veel kalveren dus ook.
Veel kalveren. Maar ja, dat komt ook, want we moeten daar nog even naartoe straks. Oorzaken, doodgereden moeder. En dan blijven er ergens kalveren over. Ja. Of ze rollen er spontaan uit de buik als het beest hoogdrachtig is. Ja. Of ze zijn ergens, we gaan iemand met een speurhond gaat ze zoeken. En dan komen ze naar de opvang. Hè. Of ze worden door een beheerder van een bosgebied gebracht die weet dat de geit is doodgereden en dan komt hij de kalveren brengen. Uitgezet zijn er 4 bokken, 4 bokkalveren, 3 reegeiten, 6 geitkalveren. Dat zijn er dus 17. Overleden zijn er 6 reegeiten, 12 geitkalveren, 1 bok, 6 bokkalveren, dat zijn er 25. Euthanasie verleend aan 2 bokkalveren, 3 geitkalveren, 2 reegeiten, 7. En dood bij aankomst, dat waren 3 reegeiten.
Ja,
er wordt van alles gebracht, maar er wordt ook gebracht. Ja, nou ja, dan gaat die deur van die dierenambulance open.
En dan weet je,
en dan weet je al van, ja.
En dat euthanaseren, zoals jullie dat noemen, hè?
Ja.
Dus ik hoorde u dat straks eigenlijk al een beetje vertellen. Ja, als wij dat inschatten dat het kansloos is voor het welzijn van het dier, dan zijn we ook niet te bang om zo'n besluit te nemen.
Nee.
En hoe gaat het dan? Doet ze
dat
dan op van locaties?
Dat doet de dierenarts. Een dierenarts, dat gaan we zelf niet doen natuurlijk. Nee, dat doet de dierenarts. Die komt erbij en die overlegt ook nog van, wat vinden jullie er nou van? Nou ja, wij zien dit een hopeloos geval.
Ja.
Als je een kalf binnenkrijgt dat helemaal open ligt door de bijtwonden van een hond, daar ga je niet aan dokteren. Je laat je inslapen.
Nee, en dan is het eigenlijk zo dat de stichting, maar die bestaat uit 3 mensen in bestuur.
Ja.
En die managt alsof die heeft toezicht zeg maar, op de opvanglocaties. En op die opvanglocaties gebeurt het eigenlijk. Daar is ook die dierenarts en daar gebeurt het allemaal.
Kijk, de opvanglocaties werken samen met, vaak samen met een dierenarts.
Ja.
U heeft ergens gevraagd, ik weet niet hoe, maar u heeft iets gevraagd over dierenartsen en et cetera.
Ja. Maar wat voegt de stichting
We zijn nu van de volgorde afgebogen, maar goed. Maar kijk, ik moet daar nog wel even mee verder. Dat wil ik niet onaardig zeggen, maar de meeste dierenartsen in Nederland hebben natuurlijk niet zoveel kennis van reeën. Want die mensen weten zoveel al van allerlei andere dieren.
Ja.
Maar reeën is specialistisch werk. Daar komt iets bijzonders bij. Dus het is al prachtig als je met een kalfje naar meneer A gaat, maar als meneer A totaal geen verstand heeft ervan, dan gaat hij misschien dingen uitproberen. He, van, misschien kan ik er dit wel mee, of misschien kan ik er dat mee. En het is allemaal goed bedoeld, maar dat is niet voor het welzijn van het beestje.
Nee.
Die moet op de juiste manier geholpen worden. Dat doen de centra dus zelf.
Ja.
Die hebben eigen dierenarts waar ze mee. En die weten van die mensen, van. En soms zijn die dierenartsen ook een beetje opgevoed door ze. Hè, hebben ook geleerd van, dat moet je vooral niet doen en dat kan je ze wel geven. En dan werken we goed samen en dan gaat het prima.
En ik had ook nog wel een vraag over we horen ze over die wolf tegenwoordig. Hè?
Ja.
Die wolf is weer in Nederland gekomen. Ik heb ook weer een hele presentatie en een soort les gehad over hoe komt die wolf nou in Nederland terecht. En wat moeten we daar nou mee? Hoe staat u daar nou tegenover?
Ja.
Want het ree staat wel op het menu van
natuurlijk, de natuurlijk, ze eten de reekalver ook, absoluut. Maar verder, wat mij eigenlijk benauwt is, er leven nu een aantal wolven daar op die Veluwe en elders een beetje in Nederland. Je mag er niks mee, dus er wordt steeds meer en meer en meer. Waar moet dat naartoe in Nederland? We hebben ooit ook bevers weer uitgezet. Er zijn nu plekken waar ze beven schieten, want ze kunnen het niet meer aan. Nou, dat gaat dus straks met die wolf, ooit, ik weet niet op welke termijn, maar dat gaat een keer gebeuren dat de Veluwe vol is, want er komen elk jaar weer zoveel welpen bij, die vormen weer een roedeltje. Maar op een gegeven moment is het gebied van de Veluwe vol.
Ja.
Dan gaan we eruit, dan gaan we verder. Hoe moet dat dan in Nederland? Met al die wegen en al die mensen. Want een wolf leeft niet graag in een omgeving waar veel mensen zijn. Dus, en dan moet hij wegen over gaan steken om in een ander gebied te komen. Nou, u weet wat er op de weg rijdt, hè? Dus, ik voorzie daar nog wel enige problemen.
Daar is niet enig probleem. Maar in relatie tot het ree niet zo, zegt u eigenlijk.
Nou ja, er zijn ik vind het niet, ik vind het niet heel fijn. Maar het is een natuurlijk iets, natuurlijk.
Ja.
Hè? Wat ik wel betreur is dat die wolven natuurlijk die hele moefonkudde halveert daar op de Veluwe. Ja. Moefons is een soort schaap zijn en die hebben niet zo'n vluchtgedrag als een ree. Dus die pakken ze wat makkelijker. En kijk dat ze een aantal reeën pakken. Ja, dat is natuur.
Ja.
Dus daar moet je je bij neerleggen. Maar ik heb er ergens wel een beetje moeite mee.
Ja, begrijp ik. Eens even kijken. Wat is wat u betreft nou het grootste succes van de stichting? Wat bent u nou trots op?
Nou, we zijn wel blij met het filmpje dat we hebben kunnen maken, want het was heel duur natuurlijk.
Want dat kun je op internet vinden.
Ja,
ja.
Het staat er overal, denk site, ik, hè? Overal. En er staat bij ons op de homepagina van de website. Dus dat was echt een mooi punt dat we dat hebben kunnen doen.
Ja.
En voor de rest, je kunt niet zeggen van met andere dingen van... Dat is het grootste succes. Weet u, voor ons is het een groot succes als we een beestje binnenkrijgen wat slecht is, wat we echt op kunnen lappen, wat het helemaal goed gaat doen in de opvang en die je vrij kunt laten. Dan ben je blij en dan zeg je, dat is toch nog helemaal goed gekomen. Mooi. Eigenlijk een wonder.
Ja.
Dat beestje was slecht, wou niet drinken, wou niet dit, wou niet dat. Nou, alle trucken uit de doos gehaald en geprobeerd. Uiteindelijk aan de gang gegaan, heeft het gedaan. Is een prima kalf geworden, is goed opgegroeid, kunnen we vrijlaten, dan ben je blij.
En die wordt ook weer vrijgelaten in hetzelfde gebied als waar die gevonden is? Of dat ook niet altijd per se?
Ja, dat hangt er vanaf, hè. Dat hangt er vanaf. Ja. Je krijgt natuurlijk toch dieren via dierenambulances aangeboden. Ja. En dat is niet altijd, wordt wel geprobeerd, maar wordt natuurlijk ook een beetje gekeken. Kijk, je moet zo'n dier natuurlijk niet gelijk uitzetten in een gebied... Wat omringd wordt er allemaal snelwegen.
Nee.
Dat ga je niet doen, want dan weet je dat hij overmorgen op de snelweg ligt.
Ja.
Je gaat hem ook niet zetten in een heel druk recreatiegebied, want dan wordt hij overmorgen door een hond gepakt. Dus dat gaan we ook niet doen.
Nee.
Dus we zoeken natuurlijk de beheerders, en die weten die plekken, daar praten we natuurlijk helemaal niet over, maar die zetten die dieren natuurlijk altijd uit in een beetje beschermd gebied. Waar ze niet direct contact hebben met de mens en met honden, hè, want ook die honden, dat weet wat. En ook niet met wegen waardoor ze, als ze gaan rondtrekken en rondlopen, gelijk op een weg komen.
Ja.
Dus
er wordt goed naar gekeken naar wat voor soort gebied dat je best hebt op.
En natuurlijk wel een bosgebied, hè, een natuurlijk leefgebied van een ree.
Dan vroeg ik u naar het grootste succes en dan zegt u, dat wij zijn altijd blij met elk succes dat we met een ree behalen. Zijn er ook wel eens teleurstellingen?
Je hebt natuurlijk wel ook wel kalveren waar je 100% voor inzet, want dat doe je natuurlijk altijd. En dan denk je dat hij het gaat redden en dan ben je op de goede weg en ineens ligt hij de volgende dag toch dood.
Ja.
En dan denk je, wat is dat nou geweest? Hij deed het zo goed ineens, zonder dat je het aan ziet komen, hè? Want meestal zie je wel iets aankomen. Maar dan doet zo'n beestje het goed. En hij is goed op de melk en hij eet goed en hij is prima en hij hobbelt vrolijk rond. En ineens de volgende dag ligt hij dood.
Ja.
Ja, dan...
Onderzoeken jullie ook wel eens van hoe dat komt?
Ja, soms wel.
Ja.
Ja, je kunt het niet anders doen, maar want vaak weten we een oorzaak van doodgaan. Maar bij zulke enkele gevallen laten we het wel onderzoeken.
Ja, ja, snap ik.
En wat natuurlijk ook gebeurt... om nog even terug te komen op dat aantal met die uitgezette dieren. We krijgen de dieren soms ook vaak te laat binnen.
Ja.
Dan is er al, of het door een particulier, dan komen ze zo'n kalfje brengen en ze zeggen, we hebben gezien. Maar dan blijkt hij achteraf al bij die mensen thuis zijn. We hebben een kalfje binnen gehad. We hebben een kalfje binnen gehad.
Dus mensen vangen er op thuis. En
ja, dan proberen ze en dan gaat het niet. Weet je wel. We doorzien dat natuurlijk. Er komt er een binnen en zegt, ja, het kalfje is heel slecht. Er wordt gebeten door honden. Het is wel de eigen hond geweest. Ja, mijn hond heeft dat niet gedaan. Nee, we hebben zo gevonden. Weet je wel. Maar er komt dus ook binnen wat wij bij de eerste oogopslag al zeggen van, oh, nou, die haalt de avond niet. Ja. Hè? Of dit wordt helemaal niks. Of die haalt het eerste uur niet eens. Of ze komen binnen en dood bij aankomst zijn tijdens het transport al dood gegaan. Dus dat, dat gebeurt ook natuurlijk. Ja. En dan kom ik nog even terug, want we zijn natuurlijk al helemaal door elkaar. Maar goed, de dierenambulances, die worden, daar werken natuurlijk onze centra ook mee. Maar dat is een moeilijk verhaal. Natuurlijk gaan die mensen er helemaal voor. Maar ze pikken ergens een kalfje op. Ja, nou, dat moet naar het opvangcentrum. Ja, maar daar moeten we ook nog even wat en daar moeten we ook nog wat. Nou, dan rijden ze 4-5 uur met dat kalfje rond. En dan komt hij eindelijk eens een keer in een opvangcentrum. Oh ja. Nou, dat gaat dus niet, gaat het niet meer worden.
Nee.
Ze pakken vaak alles op en dan is het toch al zo slecht. En kom dan toch direct, man. Maar eigenlijk kan je toch zelf ook wel zien dat het niet goed gaat. En wat er ook nog wel is, en dat is een heel veel werk voor ons opvangcentrum, maar ze doen het allemaal. Kijk, die dierenambulances hebben een bezetting. Maar op één moment zit Jan en Pieter. 5 uur later zitten Marietje en...
Ze zijn ook allemaal vrijwilligers, hè, dierenambulances.
Ja, maar dat enorm veel verloop.
Ja.
Dan wordt door, meestal aan het begin van het seizoen, wordt door de centra, de dierenambulance, een avond georganiseerd. En dan geven ze uitleg hoe je omgaat met een ree. En hoe je met een reekalf omgaat. Hoe je zo'n diertje vervoert. Niet in een bench met spijlen. Met gebroken poten. Daar heb je een rieten mand voor of een kist. He? Niet in iets anders. Niet los in de auto. En direct naar het opvangcentrum. He? En dan krijgen ze dus een hele avond dat ze ook iets leren over hoe dat ree in elkaar zit. Hoe werkt zo'n ree? Hoe functioneert die? Wat doe je met zo'n kalfje? Wat moet die wel hebben? Wat moet je er vooral niet mee doen? Niet aan tuttelen en niet zo, oh, gezellig, niks ervan. Maar dat wordt dus allemaal op zo'n avond met die medewerkers van de dierenambulance, wordt er zo'n voorlichtingsavond gegeven. Het grote probleem is soms, dan heb je dat net gedaan. En dan zijn Jan en Piet weer weg, want die hebben weer ergens anders wat. En dan kan je weer opnieuw beginnen. Maar dat gebeurt wel, want zo kan je een goede band opbouwen. Zo leren dierenambulances goed omgaan met die dieren. En dat is natuurlijk ook wel heel prettig. Want heb je de meeste kans van slagen dat het lukt.
Ja, je moet het dus regelmatig herhalen, zo'n training.
Regelmatig herhalen, ja, absoluut.
Ja, en zijn er, als je nou kijkt naar het aanbod, hè, van gewonde, zieke, reeën. We hebben er net even wat cijfers van u gehoord, ja. Hè. En welke seizoenen komt dat nou het meest voor? Of kun je dat helemaal niet zeggen?
Ja, dat kan je wel zeggen natuurlijk. Kijk, een reekalf, want dat is natuurlijk wat je het meeste binnen hebt. Een reekalf kan geboren worden vanaf half april tot en met eind juni. En het verhaaltje van sommige mensen van, ja, wij maaien pas na 15 juni, is voor een reekalf geen optie. Want er zijn er die worden de weken daarna nog pas geboren. En die staan niet op voor de maaimachine. Nee, hè? Want dat verhaal hebben we natuurlijk ook nog.
Ja.
Maar goed, het hoogseizoen loopt van half april tot, eind oktober zo ongeveer. Toch werd ik afgelopen zondag nog weer gebeld door iemand. Heel verdrietig. Er waren wandelaars over het wandelpad.
Ja.
Met 2 grote honden die losliepen. En waar ze niet op letten. En die doken het bos in en die pakten een reekalf. En dat kalf is later ook doodgegaan.
Ja.
Dus...
Ja, ja, het komt voor, maar de piekmomenten zitten echt in de, omdat het ook heel veel reekalven betreft.
Reekalven betreft, ja.
April, oktober, waarin je de meeste...
Natuurlijk heb je ook de volwassen dieren, waar je wel eens wat mee hebt. Dat is meestal van een aanrijding.
Ja.
Je hebt ook verdrinkingsgevallen, maar soms worden ze gered uit een kanaal. Door de brandweer, want als je een ree in een kanaal ziet zwemmen, van oh jee, dan moet je de 112 en de brandweer. En dan vragen we onmiddellijk graag naar de brandweer en zeggen, ik ben daar en daar, en daar zwemt een ree en et cetera.
Maar ze komen er niet uit zelf.
Ja, Nee, als er geen uittreedplaatsen zijn, niet. Nee. Kijk, je hebt de meeste kanalen worden tegenwoordig even aangedacht om uittreedplaatsen te maken. He, dan zwemmen ze langs de kant en ineens krijgen ze voet onder de boefjes en ze lopen eruit. Maar als het niet komt, dan heb je soms de kans dat ze gered worden. Nou, die dieren moeten meestal bijkomen. Ze zijn uitgeput en ja, ze kunnen natuurlijk te veel water binnen hebben, dat weet je niet. Dan gaan ze naar een opvangcentrum, daar krijgen ze donker. Donker is altijd, he, ook met het vervoer in de auto, donker houden. In het donker, met rust laten, volwassen dieren en kijken. Als hij niet te veel water binnen heeft gekregen en hij is uitgerust, dan kan hij na een uur of 6, 8 vrij. Want volwassen dieren kun je niet in de opvang houden. Een volwassen bok, die hou je niet in de opvang. Die krijgt de grootste problemen.
Want? Wat gaat die doen?
Die gaat uitbreken, die wordt boos. Dat kan je niet hebben. Ja. Dus die moeten uit. Dus dan kan je ze korte tijd opvangen. Dan kan je ook, na een aanrijding waarbij toch blijkt dat het dier helemaal versuft is, je neemt hem, zet hem in de opvang, je laat hem bijkomen. We hebben een keer gehad dat er zo'n ree binnenkwam en naar het opvangcentrum. Hij was niet erg gewond, bleek ook geen inwendige bloeding, want dat merk je ook pas later, dat zie je ook niet. Ja, hij was bezig. Alleen die beheerder dacht van ja, ik heb de indruk dat hij blind is. En dan ging erop letten en dat bleek ook zo. Maar ja, aan één oog, hè. En hij heeft, dat was iemand met heel veel terrein, heeft hem een hele poos laten lopen. En dat trok helemaal weg. De beest kwam tot rust. Hè. Hij heeft natuurlijk een klap tegen zijn kop gehad. Kwam tot rust. Het is weggetrokken. Hij kon dat oog weer gebruiken. Nou, vrij.
Onvoorstelbaar.
Dat was ook echt super. Dat maak je me niet elke dag mee, maar dat is gebeurd. En dat was echt fantastisch. Maar ja, als ze niet al te zwaar gewond zijn in de opvang, maar kort. Hè. Dus je moet natuurlijk, wat ook wel eens gebeurt, dan redden ze zo'n ree uit zo'n kanaal en dan leggen ze hem de vlak ernaast neer en zeggen ze, nou, laat hem hier maar lekker liggen, dan kan hij hierbij komen. Ja, dat kanaal ligt er nog steeds. Is daar een weg misschien? Meestal wel. Wat gaat er dan gebeuren als hij bijkomt en verder gaat staan en gaat lopen? Ja, steekt hij of de weg over, nou, kans dat het fout gaat, of hij duikt dat kanaal weer in, dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Dus zulke beesten moet je wel kijken, als ze hem niet naar een opvangcentrum brengen, oké, maar leg hem dan op een beschutte plaats. Leg hem, is er een bosje, een veilige plek, zodat als hij in de benen komt en zelf aan de wandel gaat, dat hij niet gelijk voor een weg op hetzelfde kanaal weer staat. Ja. Daar moet wel op nagedacht worden. Hè?
Maar dat doen mensen weinig, hè? Over nadenken.
Nadenken valt niet altijd mee. Nee. U had mij nog gevraagd naar de drie meest voorkomende gevallen.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk de verkeersslachtoffers,
ja,
als één.
Dat is echt de grootste, hè?
Dat is de grootste. Ja. Bijtwonden, honden, ja, is absoluut nummer twee. En verwondingen door het maaien. Hè? Als ze niet gezocht hebben, de boer wil niet gaan zoeken en hij gaat maaien. En dan zegt, ja, maar hier zit er geen reekalver, daar weet je helemaal niks van. Nee. Die zie je niet liggen.
Nee, maar ik heb op de website gezien hoe jullie dat doen, hè? Met afspraken maken met boeren, ja, over. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Hoe dat gaat?
Nou ja, kijk, dat doen mensen meestal. Dat wordt nou niet zozeer door de opvangcentra gedaan. Al ja, op locatie waarvan ze het weten, dan hebben ze dus wel contact met degene die gaat maaien. Maar dat gebeurt dus in den lande. Hè? En dan heb je terreinbeheerders en die weten dat die boer gaat maaien. En die maakt dus een afspraak. En vroeger liepen we allemaal op een rijtje, maar tegenwoordig werken we met drones. Dus je laat een drone over het veld gaan. Die drone pikt op, je gaat kijken. Ja, daar ligt een reekalf. Nou, je verplaatst hem. Niet met je handen aanzetten, niet tegen je lijf aanhouden.
Ja, maar absoluut, geen
absoluut niks, geen mensengeur eraan. Dus met handschoenen aan, schone handschoenen, hè, niet waar je gisteren de tuin mee hebt schoongemaakt. Schone handschoenen in een juttezak en verplaatsen. En dan eerst kijken, ja, waarheen? Kadaveren die nog maar echt heel jong zijn, die blijven wel liggen op de nieuwe stek. Kadaveren die zo'n 3, 4 weken oud zijn, die blijven niet liggen. Die staan gelijk, ze hebben me neergelegd, maar ik ga terug, want daar kwam ik vandaan en daar is het veilig, daar weet hij niet. Daar is hij vandaan gekomen, dat is voor hem veilig, dus die gaat terug.
Ja.
Dus het is prachtig werk met zo'n droom, maar dan moet je dus wel maatregelen nemen dat als je het kalf verplaatst hebt, dat je ook weet wat daarmee gebeurt. Wij, als we dat vroeger deden toen we nog liepen, dan bleven we 3 man bij dat kalf staan in de buurt op afstand. Maar dan kon je misschien liggen.
Tijdens het maaien.
Ja, tijdens het maaien, boeren maaien. Want het is zo, de mensen het land uit. Ja. Hè, wij als vroeger als lopers het land uit, onmiddellijk de boer erin als maaien. Ja. En dat is nu met de drone ook zo. Onze drone heeft gezocht. En je hebt het kalf verplaatst. Maaien. En ja, dan kom je voor het probleem. Dan heb je loonwerkers. En die hebben met de boeren afgesproken. Ja, nee, ik ga het vandaag maaien. Ja, hoe laat kom je dan? Nou, noem maar wat op. 10 uur. Goed, dus de drone gaat erdoor. Die kan overigens maar werken tot 1 uur of 9. Hooguit 9:30. Want het is een warmtecamera. Dus die geeft aan het verschil in temperatuur. Hoe meer de dag vordert, is dat temperatuurverschil weg. En als dat temperatuurverschil weg is, dan kan ik niet meer opnemen. Dus dan heeft het geen zin meer. Dus het is allemaal vroeg werk, hè? 6 uur, zodra het licht is met die drone aan de gang. Nou, dan moet er gelijk gemaaid worden. Gebeurt dat niet? Ja, wat denk je dat er gebeurt? Dat kalf ligt daar. Het is lekker, allemaal lekker rustig. We lopen lekker weer terug. Daar blijft niet iemand 4 uur bij zitten. Zou wel moeten, maar dat wordt er gewoon niet gedaan. En dan komt die loonwerker om 12 uur eens een keer maaien. Ja, en dan maait hij een reken op. En zegt hij, ja, maar dat kan toch niet, er is hij toch gezocht? Ja, dan ga je wel gelijk moeten komen nadat die drone klaar was. En de mensen met die drone zeggen van, nou, je kunt erin.
Dat vraagt dus hele goede afspraken.
Hele goede afspraken en je draagt
waar iedereen zich aan moet houden.
Dat is het euvel. En dat met een loonwerker natuurlijk niet altijd zo makkelijk. Want die tijd is geld. Dus die jast er zoveel hectare doorheen op 1 dag. En ja, of Piet of Jan dan eerst aan de beurt is, dan moet je hem echt wel op hem inspreken. Maar luisteren, want in wezen ben je strafbaar. Want je hebt een zorgplicht en jij bent gewaarschuwd dat de kalveren lagen. Ja. En je weet dat dus. En als je dan dus niet maait, en later komt en de boel doodmaait, nou, dan ben je aansprakelijk.
Heb je een
probleem? Dan heb je een probleem.
Ja. Iets heel anders, mevrouw Wilco. De financiën van de stichting. Hoe komt de stichting nou aan al dat werk wat jullie doen? Dat zijn dus natuurlijk vrijwilligerswerk. Maar er zijn ook al die stichtingen, die opvanglocaties in Nederland.
Ja.
U zegt ook van, die kunnen ook wel eens wat steunen links en rechts. Maar het is nooit veel. Maar
ja, wij leven van de donaties.
Van de donaties.
Wij leven van donaties.
Dus hoe kunnen wij die stichting steunen?
Door een donatie te regelen.
Donaties.
Ja. En die donaties, ook bestuur werkt vrijwillig. Alles wat ik uitgeef en hoe en wat. Het is allemaal. Betaal ik allemaal zelf, is helemaal geen enkel probleem. Iedereen doet alles voor niks, ook die beheerders van die centra. Maar tegenwoordig kunnen de centra, omdat vroeger deden wij het allemaal voor hen, maar sinds ze nu een eigen stichting zijn, kunnen zij ook op eigen houtje gaan proberen om donaties binnen te halen. Dat lukt sommigen heel goed. Maar het is natuurlijk nooit genoeg, want het raster moet vervangen worden. Of een stuk moet nieuw geplaatst worden. Het nachthok moet onderhouden worden. De dierenarts, wat dacht je daarvan? He, er moet speciaal voedsel komen. Kost allemaal geld, is allemaal duur. Dus de mensen doen het verder allemaal helemaal voor niks. Maar er komt heel wat bij kijken bij die opvang. En dus ik ben ook altijd bezig om donaties binnen te halen voor om ze extra nog te helpen. Ja. Dat lukt nog wel aardig. We halen nog wel eens wat binnen. Er zijn toch altijd nog wel stichtingen, andere stichtingen die weten van ons bestaan. Die weten hoe wij werken. En die dan zeggen van wij willen een goed doel geld geven. En dan geven ze en dan zijn we heel blij met wat er komt. Soms komt er 1000 euro. Nou, dat is super. Daar kunnen we natuurlijk weer van alles mee doen. Want bestuur houdt niks. Het wordt helemaal uitgedeeld onder de centra. En die zijn er ontzettend blij mee. Want ik overleg natuurlijk altijd met ze, hè, want we komen 1 keer of 2 keer per jaar bij elkaar allemaal. En dan wordt er een heleboel besproken. Hè, wat er allemaal zo is, de opvang van het afgelopen jaar, of er problemen zijn, waar zijn de problemen, met wie en wat en hoe. En wat er allemaal besproken. Jullie eigen problemen naar voren brengen. Hè, dan is wel eens even, ja, maar ik zou eigenlijk liever het zus doen. Nou, dan wordt besproken of dat kan, dat doen we allemaal. Maar we zijn nogal eensgezind, dus we kunnen het goed vinden. Maar ja. Ze hebben nou ook gezegd van, wij hebben het liefst voor de dagelijkse verzorging. Dat kost het meeste geld. Het speciale voer, de zorg dat het hele opvang goed in elkaar zit, maar dan en de dierenarts zijn er bij dierenartsen die vragen de volle map. Er zijn er ook die zeggen van nou ja, goed, als je zo kan het ook wel een klein bedragje, dan is het ook goed. De mensen die er echt aardigheid hebben, we rekenen niet veel of niks. Nee. Maar er zijn er ook die vragen gewoon de volle map. Nou, euthanasie, ja, daar komt natuurlijk toch spul bij kijken. Dat is ook niet goedkoop. Dus ja, dat zijn speciale handelingen. Dus dat moet volledig betaald worden. Nou ja, als je er 5 hebt en je hebt er gauw een paar. Nou, dat loopt aardig in de papieren.
Donaties zijn altijd welkom, hoor ik u zeggen.
Donaties zijn altijd welkom.
Maak maar eens even gebruik van deze podcast. Om dat nog eens even te noemen.
Ja, nee, maar wij leven dus echt van de donaties. Ja. Als we geen donaties meer zouden kunnen ontvangen, ja, dan houdt het op.
Mevrouw Degel, we zijn een beetje aan het eind. We zijn al een tijdje in gesprek. Ja. Bent u kwijt wat u graag kwijt wilde? Want u wilde zelf ook graag een aantal dingen echt even kwijt.
Ja. Nou ja,
is dat voldoende voor u aan bod gekomen?
Ja, dat wel. Maar ik had eigenlijk nog wel een puntje. Ja? Want u heeft ergens gevraagd als tweede, waarom is het nodig? Waarom zijn wij nodig?
Ja, waarom zijn jullie nodig?
Waarom zijn wij nodig? Ja. Nou, een volgende vreselijke toestand. Vooral sinds de aanvang van corona. Een grote toename van de recreanten in het buitengebied. We hadden corona. Wat gaan we doen? We gaan maar wandelen. We nemen eerst een hond en dan gaan we wandelen. Een hond opvoeden hebben we nog nooit gedaan. Wandelen deden we ook al niet. Dus de regels in een bosgebied, die kennen we niet. We lezen geen borden, dus we gaan gewoon wandelen. Die hond, oh fijn, die kan wel lekker rondhuppelen. Ja, die hond die gaat de bosjes in. Die zit in de mum van tijd achter de ree aan. Reeën worden over een weg gejaagd of gepakt of doodgebeet. Volgende probleem.
Heeft de stichting ook een soort missie om mensen bewust te maken van de risico's ook van de situatie in de bos?
Ja, nou ja, dat brengen we natuurlijk door de website wel aan. Gevallen waarvan, zoals afgelopen zondag, daar zit ik dan wel, ik ben er een halve dag mee bezig geweest, maar daar zit ik wel achterheen. Hè. Ik vraag via de mevrouw, kun je daar een beheerder op zoeken? Hè? Wie is dat? Ik ga die man bellen en zeggen van, hoor eens, er moeten borden komen. Er schijnen daar geen borden te staan, een eindje verder wel, maar op dat stuk niet. Plaats daar borden, dit kan dus niet. We hebben aangifte gedaan tegen die mensen met die honden, dus dan doe je wat. Hè? En dan kan je het dode beestje niet meer redden, maar je kunt een volgend misschien redden. Hè? Want we willen niet weten hoe we soms gebeten reeën aantreffen. Hoor. We treffen ze aan totaal ontveld. Helemaal, allemaal, alles kapot gereden. En niet, dat is geen wolf. Nee, er zijn gewoon 200 die even een speeltje hadden. En mensen zeggen, ja, dat doet mijn Vicky niet. Dat doet Vicky natuurlijk wel. Want die ziet daar een leuk beestje. En dat beestje gaat ineens huppelen. Dat is maar leuk. En dan hobbelen we achter dat beest aan. Of het nou een groot volwassen ree is of een kleintje. Dat is een leuk speeltje. En ineens hebben we hem. Ja, nou, we prutsen wat met hem. Maar het gekleine gepruts is voor een volwassen ree en voor een reekalfje helemaal al dodelijk. Ja. Dus niet. Dan hebben we natuurlijk het ondeskundig plaatsen van hekwerk. Hè? Er zijn mensen die gaan buiten wonen. Die kopen een stukje grond, allemaal prachtig. Iedereen gun het ze van harte. We zetten even een hekje om ons terreintje heen. Ja. Nou, en aan de zijkant maken we een hek met spijlen. Nou. Komt een ree aan, die wordt een beetje opgejaagd. Hup. Foto's op de website, daar hangt dat ree in het spijl. Ik heb er zelf ook eens een uit een hek gehaald. Ik was op tijd, hij had niet te veel verwondingen, hij heeft het gered. Maar dat gebeurt. Ja, maar we zetten ook een hek dat er niemand binnen kan komen. Gaan ze niet even kijken wat voor gebied zitten we hier? Zouden hier misschien ook reeën leven? Dat vraagt men zich niet af. Dus men zet een hek.
Kijk, zijn mensen zich helemaal niet bewust van?
Helemaal niet bewust van.
Die zetten gewoon
een hek. En ree houden we aan 1,80 meter. Dus veiligheidshalve zet een hek van 2 meter, heb je geen probleem. Zet je nou net een hek op 1,65 meter in 7, dan zelfs al het ree. Hè, in nood, die gaat nog over dat hek heen. Dat gaat hij proberen. Hij kan het net niet halen. Dan hangt hij aan dat hek. Hè. En dan hebben we ook nog zoiets van, weet je wat? Ja, is toch, willen die mensen buiten houden, over de rand doen we nog een prikkeldraadje. Dan gaat het ree er overheen, dan is er zo'n kiertje en dan blijft net met zijn hoefje in het ruimte tussen het prikkeldraad en het gaas hangen. En dan hangt hij dood erin. De foto gezien op de website?
Ja, ik heb hem zeker gezien. Ja.
Nou, die is niet in 1 uur dood, kan ik u zeker. Hè? Nee. En ook niet in 3. Nee. En dat beest heeft een gigantische leidersweg achter de rug. Dus dat is vreselijk. Dus kijk om je heen, ga informeren, zet een hek neer. En ja, als je 1,60 kan plaatsen, kan je ook 1,80 nemen, 2 meter nemen, dan ben je vanaf.
Ja.
En kijk met mazen uit, mazen in het hek, want dat is ook zoiets. En dat hebben schapenhouders ook wel eens. Maar van het schapengaas, ja, een ree heeft maar een smal snoetje, hè?
Ja.
Een ree als die rustig is, zal die er niet inlopen. Als hij opgejaagd wordt of ineens in stress is om weet ik wat er daar ergens gebeurd is. En hij gaat rennen, dan rennen we zo naast. Wegwezen, oh, gelijk in paniek. En dat is het nadeel van zo'n beest. Ja. Een ree schiet direct in de stress.
Paniek, ja.
En weet niet meer wat hij doet. Als hij nou gewoon even zijn kalmte bewaart, gewoon het paadje gaat waar hij altijd heen gaat, is er niks aan de hand. Nee, oh, er is wat. Ik moet weg en we schieten ergens heen.
Maar een ree die schrikt is altijd in paniek.
Altijd in paniek. Een ree, altijd. En ik heb het menig keer gezien, voor mijn ogen zien gebeuren. Het was ergens in een veld. Er kwamen luchtballonnen aan, er liepen een aantal reeën, ze vlogen weg over een heiningje heen en het bloed zat eraan.
Ja.
Dus ja, dat is ook nog zoiets. Dus dat zijn een aantal dingen. Dus waarom doen we dat? Omdat de mens eigenlijk steeds onvriendelijker is ten opzichte van dat ree. Want we nemen steeds stukjes af, hè, door een weg. En de recreanten die nemen bezit van het bos. En we houden ons niet aan de regels. En dan moeten we naar zonsondergang eruit zijn. Zijn we niet, we blijven gewoon lopen. Want het is nog niet donker voor zonsopgang. Ja, maar luister, ik wil vroeg lopen. Dan leg ik koud. Ook niet goed, want die reeën die begeven zich, ja, in de maanden januari, februari kan je ze wel eens in sprongen op het land zien staan. He, treden ze uit het bos. Maar over het algemeen zijn het schemerdieren. Dus die gaan eruit op het moment dat het gaat schemeren. Ja, als jij daar dan alweer loopt met je hondje, dan stoor je de hele boel weer. En dat ga je merken. Die reeën gaan er steeds later uit.
Ja, dus jullie zeggen eigenlijk, de mens in allerlei vormen.
In allerlei vormen.
In allerlei vormen, die zet het ree onder druk.
Ja.
Waarmee het welzijn, hè, alle activiteiten van de mens zet het welzijn van het ree onder druk.
Ja, absoluut hoor.
En jullie vinden daar een legitimering in, van wij gaan zorgen, voor zorgen, nou, dat het ree een goede plek houdt.
Ja.
Mevrouw Rodrigo, ik heb genoten van dit gesprek. We zijn ook al flink een tijdje bezig, een uur en een kwartier volgens mij.
Oh.
En genoten van uw passie en uw betrokkenheid. Heel hartelijk dank voor uw tijd en voor uw moeite en al uw voorbereiding.
Goed zo. Nou, graag gedaan.